Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen psalm 26 uit deze psalm, het tweede en het achtste vers, het tweede vers dat aan de Heere vraagt. En als zingend nemen wij dat gebed ook op de lippen. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Die noodzaak van door God beproefd te worden. En met het achtste vers de vreugde van het komen in het huis van de Heere. Psalm 26, 2 en 8. Wij belijden het geloof. We weten ons daarin verbonden met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen. En we stemmen daar zingend mee in met de woorden van Psalm 38, daarvan het 21ste vers. Zie mij, Heer, wien elk moet duchten tot u vluchten. Psalm 38, vers 21. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen het woord van de Heere in het Bijbelboek Genesis. In de eigen thuisgemeente in Kerkwerven ben ik bezig met een serie over het leven van Abraham. Wij lezen ook deze middag uit zijn levensgeschiedenissen zoals die opgetekend staan in het woord van de Heere. En we lezen uit Genesis 12, het eerste vers tot en met het laatste vers en dan door tot het eerste vers van hoofdstuk 13. Genesis 12 vers 1. Tot en met Genesis 13, vers 1. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. De Heere nu had tot Abraham gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen. En vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abraham nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijn broeders zoon. En al hun haven die zij verworven hadden. En de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in het land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Kanaanieten waren toentertijd in het land. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zei: uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abraham, gaande en trekkende naar het zuiden. En er was honger in het land. Zo toog Abraham af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was in het land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zei tot Sarai, zijn huisvrouw: Zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden, als u de Egyptenaren zullen zien, zo zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw. En ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde, als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En de vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abram goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kamelen. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zei, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik ze mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem. En zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had. En Lot met hem. Tot zover. We willen vanmiddag naar deze geschiedenis luisteren en dan in het bijzonder naar het gedeelte van dit hoofdstuk dat spreekt over Abrahams verblijf in Egypte. Maar eerst bidden we de Heere om de onmisbare hulp en leiding van zijn geest in deze eredienst. En in ons gebed doen wij ook voorbeden voor de familie van Dis. Afgelopen dinsdag is de jongste broer van zuster Henny van Dis Beverlander op 60-jarige leeftijd overleden. Jaap, die het syndroom van Down had, mocht in eenvoud getuigen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. De begrafenis heeft zaterdag plaatsgevonden. We dragen de familie van Dis aan de Heere op. Mag ik u voorgaan in gebed? Mag dat, Heere, de gestalte zijn waarin wij vanmiddag tot u naderen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat we zo hier in de kerk komen. Zo de psalmen zingen. Zo ook naar uw woord luisteren. Spreek, Heere, want uw knecht luistert. Uw knecht die tot uw dienst en lof bereid is. Bereid is gemaakt, want dat moet dan wel het geheim zijn. Uit onszelf is die bereidheid er niet. Het is bereidheid die door u geleerd wordt. Door uw woord en geest. En Heere, daarom bidden we er ook om. Geef het ons. Leer het ons. Ook daar waar we het nog nooit geleerd hebben. Leer het ons, daar waar we het al eerder mochten leren. Opdat we het nog meer zullen leren, meer bereid tot uw dienst, meer bereid tot uw lof. Heere, wat is het wonder groot dat we zo vanmiddag ook mogen horen dat u hele verschillende mensen tot die dienst en die lof bereid maakt. Ook de jongste broer van onze zuster van Dis, die in zijn eenvoud daarvan getuigen mocht. En die daarmee het levende bewijs mag zijn dat u de eenvoudige altijd wilt gadeslaan. Wat geeft dat troost, Heere? Daar waar we deze broer en zwager, wat het aardse leven betreft, wel moeten loslaten. Hem zelfs hebben moeten begraven. U kent, Heere, de gevoelens van rouw, van gemis, van pijn. Maar Heere, wilt u daarin de balsem geven van uw troost? Dat we ons broertje, onze zwager, mogen loslaten aan u. En dat u, Heere, daarmee
hem op een nog veel heerlijke wijze tot uw dienst en lof bereid hebt gemaakt in uw hemelse heerlijkheid. En als wij dan hier vanmiddag samenkomen, als mensen die nog op aarde een plek hebben, geef, Heere, dat wij dan niet langer voor onszelf zullen leven. Bereid tot eigen lof, tot eigen dienst. Bekeer ons daarvan. Vergeef ons dat ook. Ook, Heere, waar we na ontvangen genade opnieuw tot eigen dienst en eigen lof terugkeerden. We zien er vanmiddag ook iets van. Bij uw vertrouweling Abraham. Een man die u mocht kennen. Die naar uw roepstem geluisterd heeft. Maar wat blijkt hij nog veel met zichzelf bezig te zijn. Als we het vanmiddag horen, Heere, laat het een waarschuwend voorbeeld zijn. Een spiegel waarin u ons doet blikken om onszelf beter te leren kennen voor u. Maar dan nooit, Heere, zelfkennis als een doel op zich. Maar dat u ons kennis van onszelf geeft. Opdat we daardoor ook meer en meer kennis van u mogen krijgen. Kennis van u in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat we u mogen kennen als die genadige, barmhartige en trouwe God. Die mensen, zelfs als ze telkens opnieuw bij u vandaan dwalen, achterop komt. Vastgrijpt. Terugtrekt. Tot uw lof en dienst. Zegen ons zo, Heere, in dit samen zijn, hier in de kerk, ook daar waar we via de moderne middelen meekijken en meeluisteren, als we thuis de dienst bijwonen, omdat de gang naar de kerk niet meer gemaakt kan worden. Ook daar waar we op vakantie zijn en misschien van grote afstand met de gemeente verbonden zijn. Heere, laat ons ervaren vanmiddag dat uw geest in zijn werk aan geen plaats of tijd gebonden is. En dat u op alle plekken waar het woord, wat hier in de kerkzaal klinkt vanmiddag, echoen mag. Dat u op al die plaatsen dat woord laat doen wat u behaagt. Gedenk ons, Heere, als we juist in de komende week misschien op vakantie zullen gaan, lange reizen zullen maken, of als we in de komende week terug zullen komen en daarvoor een aantal kilometers hebben af te leggen. Bewaar ons op alle wegen die wij gaan. Gedenk ons ook, Heere, als we in deze zomerperiode thuis blijven. Het misschien ook wel een wat stille periode kan zijn. Als geliefden, bekenden, familieleden allemaal op pad gaan en zelf toch in meer of mindere mate alleen achterblijven. Heere, wil juist dan ook ons des te meer nabij zijn. In het bijzonder bidden we dat, Heere, voor de ouderen van de gemeente. Als ook andere kerkelijke activiteiten in deze periode stil liggen. En wat dan de tijd van ontspanning voor de een is, kan voor de ander wel eens een tijd van bezoeking zijn. Maar mag het ook een periode zijn, Heere, waar u ons dan bezoekt. Met uw zegen, met uw nabijheid. Gedenk ons, Heere, als de jaren gaan tellen. Als we zijn opgeklommen, zoals de psalmdichter het zegt, 70 jaar of 80 jaar. En dat kan ook 90 jaar worden of zelfs 100 jaar. U kent ons ook in die gang. Wees ons in de avond van ons leven nabij. Wij bidden, Heere, voor de wereld waarin wij een plek hebben. Voor de brandhaarden die deze aarde telt. We bidden voor de situatie in Oekraïne. Voor de situatie in Soedan. In Congo. En op zoveel plaatsen meer. Geef vrede in onze tijd. Wij bidden dat ook, Heere, voor de strijd in en rond de Gazastrook. Ook daar dat er vrede komen mag. En dat is dan tegelijk het gebed dat het vrede mag zijn op zo'n manier dat uw oude bondsvolk Israël vrede en veiligheid ook voor de toekomst gegarandeerd krijgt. Voor dat volk bidden we u wel in het bijzonder. Het volk uit Abraham gesproten. Het volk van uw eerste liefde. Geef dat ze vrede en veiligheid uit uw hand mag ontvangen. Ook buiten de landsgrenzen van Israël zelf. In een tijd waarin antisemitisme toeneemt. Geef dat ze bovenal vrede mag vinden. Aan de voeten van die grote zoon van Israël. De Heere Jezus Christus. Wij bidden om de verspreiding van uw evangeliewoord. Het werk van zending en evangelisatie. Ook juist allerlei projecten zoals die in de zomerperiode plaats kunnen vinden. Gebruik het, Heere, om mensen die u nog niet kennen met het evangelie te bereiken. Ouderen, jongeren en kinderen. En dat ze zo gebracht mogen worden uit de duisternis van de verlorenheid en de dood. Tot het leven in de Heere Jezus Christus. Ontfermt u zich over kerk en wereld. Ontfermt u zich ook over ons, zoals wij hier samen zijn. En met dat gebed om ontferming, Heere, is daar ook het gebed, neem onze zonde genadig weg. Reinig ons van alles wat ons aankleeft. Bedek het met dat kostbare bloed van Jezus Christus, dat u langs het kruis hebt laten stromen. Hoor ons bidden en ons danken. In zijn naam alleen. Amen.
Collecte vindt nu plaats. U mag de Heere dienen met uw gaven. Daarna zullen we zingen uit Psalm 34, het vijfde vers, dat in de honger moet nog kracht, zelfs een leeuw te baat komt, maar dat wie de Heere zoekt, nimmer het nodige zal missen. Psalm 34, vers 5, na de collecte. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 81. Van deze psalm allereerst het 8e vers, waar ook gesproken wordt over een beproeving door de Heere. Beproeving of in tegenheen zijn volk op zijn naam alleen en op zijn woord zou bouwen. We zingen ook het 12e vers. Het geheim van het staande blijven in de beproeving. Opent uw mond en eist van de Heere vrijmoedig. Psalm 81, 8 en 12. Straks na het amen op de verkondiging. Gemeente des Heren. Het was een aardige wind vorige week. We leven in de maand juli, maar het waait bij tijd en wijle alsof het november is. Windstoten waarvoor zelfs code oranje afgegeven moest worden. In die krachtige wind zie je de bomen, zeker als ze zo in de maand juli vol in het blad zitten, heftig heen en weer slingeren. Zulk weer, daar komen ze ook lang niet altijd onbeschadigd doorheen. Na afloop zie je de takken op de grond liggen. Maar ondertussen, als ze met zulk onstuimig weer wel overeind blijven, komen ze er uiteindelijk sterker uit. Die harde wind dwingt ze om zich nog steviger in de grond te wortelen. In het leven van Abraham gaat er ook een stevige wind waaien. Er komt namelijk hongersnood in Kanaan. Het leven van Abraham wordt flink door elkaar geschud. Een storm waar ook Abraham niet onbeschadigd doorheen komt. Dat zullen we zien vanmiddag. Maar de Heere gebruikt die storm wel om Abraham nog meer, nog dieper te laten wortelen in de vaste grond van zijn beloftewoord. Zo zien we hoe Abraham door de Heere wordt beproefd. We luisteren naar die geschiedenis onder het thema Abraham in de storm. Abraham in de storm. En dan letten we op drie dingen. Als eerste, Abraham bewaard. Als tweede, Abraham gevallen. Als derde, Abraham gered. Abraham in de storm. Abraham bewaard. Abraham gevallen. Abraham gered. Eerst dus Abraham bewaard. We zijn in het beloofde land. Als je dat zeggen kunt, dan klinkt het toch alsof al je wensen en al je verlangens vervuld zijn. Alsof je nu alles hebt waar je hart naar uitgaat. We zijn in het beloofde land. Abraham kan het zeggen. Want hij is nu in het land dat de Heere hem beloofd heeft. Het land waar de Heere hem naartoe geroepen heeft. Eerst uit Ur, later uit Haran. Ga uit uw land, uit uw maagschap, naar het land dat ik u wijzen zal. En bij die oproep ook een rijke belofte. Abraham, hij zal een nageslacht krijgen dat overvloedig is en waarin alle volken van de aarde gezegend zullen worden. Daarin flonkert al iets van die belofte van het grote nageslacht. Jezus Christus, de zaligmaker, zal uit Abraham geboren worden. Abraham heeft die roepstem en ook die belofte gehoord. Abraham, hij is gegaan. En nu is hij daar in Kanaan, trekt daar rond. Ontvangt daar opnieuw een verschijning van de Heere bij Sichem. Waar hij zelfs nog een bevestiging krijgt. Uw zaad zal ik dit land geven. Kortom, Abraham is nu waar hij wezen moet. In de meest letterlijke zin van het woord, we zijn in het beloofde land. Maar dat blijkt voor Abraham bepaald niet het eind van moeite en zorg te zijn. Integendeel, Kanaan wordt namelijk getroffen door een hongersnood. Een hongersnood die waarschijnlijk te maken heeft met droogte. Een eindje verderop in Egypte hebben ze namelijk nog wel voedsel. Begrijpelijk, want daar hebben ze de Nijl, die grote rivier die elk jaar overstroomt en zo de akkers bevloeit. Zo komt Egypte aan dat water dat zo nodig is voor het gewas. Maar Kanaan heeft dat niet.
Hier in Kanaan zijn ze afhankelijk van de regen. En als die niet op tijd valt, of helemaal niet valt, of dat er niet genoeg valt, dan merk je dat op de akkers direct. En blijkbaar is dat nu dus het geval. Honger in Kanaan.
Dat is wat. Voor Abraham. En voor heel die groep mensen om hem heen. Je bent uit Ur der Chaldeeën geroepen. Je bent uit Haran vertrokken omdat je wilde luisteren naar de stem van de Heere, de God die je riep. Ga naar het land dat ik u wijzen zal. Daar zal ik u zegenen. Daar zal ik u tot een groot volk maken. En je hebt gehoorzaamd en je bent gegaan. En nu ben je daar in dat beloofde land. En dan dit. Hongersnood. Dat is wat. Voor jou. Je gaat de weg van de Heer. Want je hoorde zijn stem. Zijn stem die jou riep uit je aardse bestaan. Zijn stem die u riep uit al die aardse beslommeringen waarin u ingekapseld zat. Hij riep u daaruit weg en u gehoorzaamde. U ging de Heere dienen. Dat werd het grote doel van uw bestaan. Voor het aangezicht van de Heere leven. Dat is wat je vanaf nu wilt. Maar wat er toen allemaal op je pad kwam? Voorspoed, vergeet het maar, juist tegenslag. Moeite. Zorg. Met de gezondheid ging het achteruit, met het bedrijf gaat het niet goed. Ik loop vast met mijn studie, allemaal toestanden in mijn vriendengroep, problemen in mijn gezin. Sinds die verandering in mijn leven, sinds dat moment dat ik de Heere ging dienen, lijkt het wel alsof alles tegen zit. Nou dat... Dat is wat hier gebeurt met Abraham. Alles heeft hij achtergelaten. Eerst Ur der Chaldeeën. En toen zelfs het huis van zijn vader in Haran. Allemaal om hier te komen. In Kanaan. In het beloofde land. En is dit het dan? Honger? Armoe? Kijk eens naar de dieren. Je ziet ze dagelijks achteruit gaan. Gras is er niet meer. De eerste lege plekken in de kudde zijn al gevallen. En dat heeft ook zijn weerslag op de mensen. De buikriem moet worden aangetrokken. Karige porties elke dag. Het eten wordt eenzijdig. Je ziet ook bij de huisgenoten en bij de knechten de conditie achteruit gaan. En je weet, dit houden we niet oneindig lang vol. Als de situatie niet snel verbetert, dan raken we aan de bedelstaf. En daarna de hongernood. Wat doe je dan? Dat is niet zo moeilijk. Als je ontdekt dat je een doodlopende weg bent ingeslagen, dan ga je natuurlijk terug. En blijkbaar is de weg die Abraham ingeslagen is een doodlopende. Hij is naar Kanaan gegaan, maar dat pakt duidelijk verkeerd uit. Gelukkig heeft hij zijn familie in Haran nog. De weg terug is bekend. Wat kun je dan beter doen dan op je schreden terugkeren? Wie kan Abraham ongelijk geven? Zit jezelf misschien ook op die wip? Het dienen van de Heere, het maakt het leven alleen maar ingewikkelder. Sinds je de Heere wil dienen, geen voorspoed maar tegenspoed. Met alle vragen die je daarbij hebt. Heere, waarom gaat het zo? Zou je er maar niet gewoon mee ophouden? Oh, misschien nog niet eens met de kerkgang zelf, maar gewoon innerlijk. Een stukje afstand. Er niet al te serieus meer mee bezig zijn. Alleen nog wat voor de vorm, maar niet meer met het hart. Weer terug naar dat oude leven waar je aan de buitenkant wel godsdienstig was, maar waar je ondertussen gewoon je eigen plan kon trekken. Terug naar dat oude leven waarin je met alles met je vrienden meedeed. Nou, je weet wel, dat was ook niet alles, maar dit nieuwe leven, dit leven met de Heere, dat valt zo zwaar. Moet dit het nou zijn? Gedachte die nog dichterbij komt, als je eigenlijk niet meer weet wat je met het woord van de Heere aan moet. Abraham, de Heere heeft tegen hem gezegd, dit is het land dat ik aan uw nageslacht geven zal. Maar als het land zo is, als daar honger geleden wordt, heb ik het woord van de Heere dan verkeerd begrepen? Kan ik dan op het woord van de Heere toch niet aan? Heb ik het mij allemaal ingebeeld? Dat is toch wat de omstandigheden lijken te zeggen.
Is dat het bij jou ook? Het woord van de Heer. Ik dacht dat het sprak tot mijn hart, maar als ik zie waar ik nu sta, ook tegen mijn eigen gebrek en tekort aanloop, heb ik het mij niet verbeeld. Dat ik meende dat de Heer tot mijn hart sprak, maar dat het helemaal niet zo is. Dat ik mij vergist heb, dat ik het woord van God verkeerd begrepen heb. Wat moet ik? Terug naar Haran, terug naar Ur. Kijk, Abraham pakt inderdaad zijn spullen al. Hij gaat weer op reis, dit gaat zo niet langer. Maar kijk eens welke kant dat hij op gaat. Naar het zuiden. Abraham, u gaat de verkeerde kant op. Haran ligt in het noordoosten. Nee, Abraham gaat niet naar het noordoosten. Hij gaat naar het zuiden. Niet terug naar Haran, maar naar Egypte. Niet om daar te wonen, maar om daar als vreemdeling te verkeren. Dan maar een poosje in Egypte, als vreemdeling. Maar dus heel duidelijk met de bedoeling om zo snel als dat het maar mogelijk is weer terug te gaan naar Kanaan. Want Abraham, want daar is mijn plek. Kanaan is het land dat de Heere mij gewezen heeft. Abraham houdt zich dus vast aan de belofte van God. Hij zet geen vraagteken achter dat wat de Heere hem beloofd heeft. Deze hongersnood zet geen breekijzer tussen de Heere en Abraham. Maar deze hongersnood blijkt een beproeving van God te zijn die er juist voor zorgt dat Abraham zich nog meer aan dat woord van God vastklampt. Hongersnood in Kanaan. Hongersnood. Terwijl je de Heere wilde dienen. Wat doet u dan? Terug naar Haran? Terug naar de wereld? Terug naar dat oude leven zonder God? Nee toch. Als de Heere echt eerder tot je gesproken heeft, dan weet je wel, dat is geen optie meer. Hoe zwaar de tegenspoed ook is. En een hongersnood betekent zware tegenspoed. Maar hoe zwaar de tegenspoed ook is, waar de Heere je leven is binnengekomen, daar kan geen tegenspoed je meer bij hem vandaan trekken. Hoe hard de storm ook waait, als die boom geworteld is in dat belofte woord van de levende God, dan valt ze niet om. Dan zal ze door die storm alleen maar dieper in dat woord van de Heere gaan wortelen. En daarin ligt dan ook de troost van de beproeving. Nee, zo'n storm is geen prettige ervaring. Vraag dat maar aan Abraham. De nood is hoog. Dat zien we wel heel duidelijk in die vreemde stap die Abraham hierna gaat zetten. Hij komt er dan ook niet onbeschadigd uit. De storm is geen prettige ervaring. Maar in dit alles blijkt wel dat de Heere met hem bezig is. Dat de Heere het geloof van Abraham, het vertrouwen dat hij op God heeft gesteld, dat de Heere dat geloof wil versterken, wil verdiepen. Dat is nou de zoete nasmaak van de bittere beproeving. Kun jij erover meepraten? Of u, waar de stormen over uw leven kwamen. Of misschien op dit moment uw leven heen en weer schudde. Bitter is de beproeving. Maar zoet is haar nasmaak. Als ik merken mag, de Heere is in dit alles met mij bezig. Zo is de Heere bezig met Abraham. De storm steekt op in zijn leven. Een storm waarin Abraham zich vasthoudt aan Gods belofte. Maar die storm gaat niet zonder beschadiging. En dat zien we in het tweede punt van de preek. Abraham gevallen. Terug naar Haran.
Nee, dat doet Abraham niet.
Kanaan is het land dat de Heere hem beloofd heeft. Dus een poosje als vreemdeling in Egypte verblijven, dat kan. Maar daarna zo snel als mogelijk is weer terug naar Kanaan. Daarin zien we dat Abraham in de beproeving staande blijft.
Maar we zien tegelijk ook iets anders. Namelijk dat Abraham dit Egypte-plan wel zelf bedenkt. We lezen tenminste niet dat de Heere gevraagd wordt wat er gedaan moet worden. En we lezen ook niet dat de Heere goedkeuring geeft aan het vertrek uit het beloofde land. En dat valt toch wel op. Zeker als je deze geschiedenis vergelijkt met twee andere geschiedenissen waarin iets vergelijkbaars gebeurt. In de slothoofdstukken van Genesis, daar lezen we dat Jacob voor dezelfde of een vergelijkbare keus staat. Er is honger in Kanaan, terwijl er in Egypte eten is. Maar Jacob verhuist op dat moment niet zelf naar Egypte. Jacob stuurt zijn zoons om eten te halen. Zelf blijft Jacob in het beloofde land. En als hij uiteindelijk hoort dat Jozef in Egypte is, ja, dan gaat Jacob ook naar Egypte. Maar dan doet Jacob dat pas na uitdrukkelijke toestemming van God. Een andere geschiedenis vinden we in Rut hoofdstuk 1. Ook daar is sprake van hongersnood. Elimelech besluit daarom naar Moab te gaan. Maar daarbij lezen we niks over het vragen naar de weg van de Heere in dat alles. En die reis loopt dan ook dramatisch af. Elimelech en zijn beide zonen, Machlon en Giljon, overlijden alle drie in Moab. En tussen die beide geschiedenissen in, dan om zo te zeggen, hier de geschiedenis van Abraham. Ja, het is waar, hij kiest ervoor om niet terug te gaan naar Haran. Maar de keuze om wel naar Egypte te gaan lijkt helemaal zijn eigen keuze te zijn. De Heere wordt er niet in betrokken. En dat wordt nog duidelijker zichtbaar in wat er dan volgt. Want kijk, daar gaat de karavaan. Zien jullie het ook, jongens en meisjes? Die grote optocht van allemaal mensen en dieren onderweg van Kanaan naar Egypte. Ze zijn al dicht bij de grens. En kijk, daar zie je ook Abraham en zijn vrouw Sarai. Hé, wacht eens. Abraham zegt iets tegen Sarai. Waar hebben ze het over? Sarai, zegt Abraham, je bent een mooie vrouw. Nou, dat is lief. Ik hoop dat jouw papa dat ook wel eens tegen jouw mama zegt. Maar Abraham zegt nog meer. Sarai, je bent een mooie vrouw, maar ik ben bang dat de Egyptenaren dat ook zullen zien. En ik weet dat ze in Egypte altijd heel jaloers zijn op vrouwen uit Kanaan. Ik ben bang dat die Egyptenaren zo jaloers worden dat ze mij zullen doden, zodat ze met jou kunnen trouwen. Sarai, dat wil je toch niet? Daarom is het beter dat je zegt dat je mijn zus bent. Dat is ook niet helemaal gelogen, hè? Want je bent mijn halfzus, dus dat kun je best zeggen. En dan loop ik tenminste niet zoveel gevaar. Abraham, wat doet u nu? Dat is gewoon een leugen en nog een hele gevaarlijke ook. Want wat kan er dan wel niet met Sarai gebeuren? Iedereen zal denken dat je gewoon met Sarai trouwen kunt. Dus u denkt wel, Abraham, dat is lekker veilig voor mijzelf. Maar Sarai dan? Ja, Sarai dan. Voor Abraham, gemeente, is zijn eigen leven belangrijker dan de eerbaarheid van zijn vrouw. Kijk toch eens hoe hij dat nou precies tegen Sarai zegt. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. Sarai, zeg toch even dat je mijn zus bent, dan kan ik tenminste leven en dan gaat het met mij tenminste goed. Ja, maar Abraham, dit is uw vrouw. U bent verantwoordelijk voor haar eerbaarheid. Hoe denkt u dat het voor haar is als er straks een ander met haar trouwen wil en vervolgens met haar naar bed zal gaan? Voor Abraham is dat nu even niet zo belangrijk. Het gaat nu even in de eerste plaats om hemzelf. Om zijn leven, om zijn voorspoed.
Dat staat nu even vooraan.
Helaas is dat de eeuwen door vrouwen te vaak overkomen. Dat mannen kozen voor zichzelf. Voor hun eigen welbevinden. En dat een vrouw en haar eerbaarheid daaraan maar even ondergeschikt gemaakt moest worden. Die rijke herenboer die een dienstmeisje bezwangerde. Laat ze maar gauw met een knecht trouwen of met een zak geld weggestuurd worden. Want de boer zelf of de zoon van de boer die dat gedaan heeft, die mag natuurlijk niet in de problemen komen. Die misbruikzaak, waar dat meisje slachtoffer van was. Moet maar zoveel mogelijk met de mantel der liefde bedekt worden. Want anders krijg je een rel in de kerk. Daar zit niemand op te wachten. En de dader heeft er echt spijt van. Dus je moet hem ook niet onnodig in de problemen brengen. Het is te vaak gebeurd de eeuwen door. Dat mannen voor zichzelf kozen. En dat vrouwen en hun eerbaarheid daaraan maar even ondergeschikt gemaakt moesten worden. De Heere geeft in zijn woord aan mannen de taak om leiding te geven. Om het hoofd te zijn. Hoezeer we daar in onze tijd ook op botsen, dat is en blijft de lijn van het woord van God. Maar Gods woord leert daarbij ook dat een man zijn vrouw zo lief moet hebben dat hij zijn leven voor haar over heeft. Zoals Christus zijn leven heeft overgehad voor zijn gemeente, zegt Paulus in Efeze 5. Als nou die ene Bijbelse waarheid er wel is, dat een man leiding heeft te geven en het hoofd is, maar die andere Bijbelse waarheid maar even opzij geschoven kan worden, dat een man zijn leven moet overhebben voor zijn vrouw. Als het ene er wel is, maar het andere niet, dan gaat het verkeerd. En dat is nou wat we hier zien gebeuren bij Abraham. Sarai, het gaat nu even om mijn leven, om mijn welbevinden, dus jouw eerbaarheid, dat is dan even jammer, maar dat moeten we maar even opzij schuiven. Beschamend is dat. Beschamend tegenover Sarai, beschamend tegenover de Heer. Want ook God wordt hier tekort gedaan. Sarai is de vrouw die hij van de Heere gekregen heeft. Hoe kun je tegenover de Heere nou zo met dat prachtige geschenk omgaan? En daarbij, Abraham, het is een gebrek aan vertrouwen op de Heere waardoor u deze keuze maakt. Waar Abraham eerder in de beproeving staande blijft door niet terug te keren naar Haran, daar blijft Abraham hier in de beproeving niet staande, doordat hij liever op zijn eigen handige, verkeerde oplossingen vertrouwt dan op de hulp en de bijstand van zijn God. Wat doe je als de storm in je leven opsteekt? Als de Heere je in de beproeving brengt? Ook als je voor de verleiding om terug te keren naar Haran bewaard blijft. Ook als je er dus voor bewaard blijft om publiekelijk of in je hart de Heere vaarwel te zeggen en terug te keren naar de wereld. Ook dan kun je ondertussen nog wel voor deze verleiding vallen. Dat je door een gebrek aan vertrouwen op de Heere je vertrouwen toch maar voor een deel gaat stellen op dat wat je vertrouwen niet waard is. Om dat maar met een paar voorbeelden concreet te maken. Ik kies voor die ene medische behandeling waarvan ik vroeger gezegd zou hebben, ethisch kan dat natuurlijk niet. Maar nu ik er middenin zit, nou kies ik toch maar even anders. Ik ga met mijn boekhouding om op een manier waarvan ik vroeger gezegd zou hebben, dat doet een christenzakenman natuurlijk niet. Maar nu mijn bedrijf op omvallen staat, nu moet het toch maar even. En zelfs voor je ziel kun je zo denken. Daar waar de Heere zo duidelijk laat zien dat de enige redding voor je ziel ligt in de belofte van God, in de gave van zijn Zoon, in die volmaakte zaligmaker Jezus Christus. En je weet het hoor, je weet het. Zijn bloed alleen kan redden van alle zonden. Maar in de nood van je ziel ga je toch om je heen grijpen naar andere zaken om op te vertrouwen. Andere fundamenten dan dat ene fundament Jezus Christus. Oh, wat doe je als je in de beproeving komt?
Wat doet u, wat doe jij? Abrams vreemde sprong getuigt van gebrek aan vertrouwen. Van gebrek aan geloof. En daardoor betekent deze beproeving dat niet alleen Abrams geloof wordt versterkt, zoals we dat aan het begin van de preek zagen. Maar dat ook Abraham zelf beschadigd raakt. Ja, zelfs dat de vervulling van Gods belofte op losse schroeven komt te staan. Ware het niet dat de Heere Abraham trouw blijft. En dat zien we in het derde punt van de preek. Abraham gered. Abraham gered. Na het maken van die vreemde, die zondige afspraak met Sarai, steekt Abraham de grens met Egypte over. Het land van de Nijl. Het land waar eten is, voor de kudden, voor de mensen. Maar eenmaal aangekomen in Egypte, gebeurt al snel waar Abraham bang voor was. De mensen zien dat Sarai een mooie vrouw is. En dat niet alleen. Het wordt ook gezien door de ambtenaren van de farao. Het bericht bereikt via die weg al snel het koninklijk paleis. Mooie vrouwen uit Kanaan, die zijn gewild. Een mooie nieuwe vrouw voor het koninklijke harem is altijd welkom. Dus als het bericht de farao bereikt, er is een Bedouinenleider uit Kanaan aangekomen. En zijn vrouw, zijn zus schijnt een prachtige vrouw, een prachtige verschijning te zijn. Dan is de beslissing snel genomen. Breng haar naar het koninklijk vrouwenverblijf. Maar de farao is een hoffelijk man. Ook met de vreemdeling in het land ga je eerlijk en fatsoenlijk om. Er moet voor deze vrouw een koninklijke bruidsschat worden betaald. Geef daarom aan haar broer een overvloed van schapen en runderen en ezels en knechten en dienstmeisjes. Nou, daar zit Abraham. Te midden van al zijn nieuwe rijkdom. Eerlijk is eerlijk, farao is echt niet karig geweest. Abraham heeft vee en personeel in overvloed. Maar hij heeft geen Sarai meer. Abraham leeft nog. Maar zijn vrouw is hij kwijt. Abraham, beseft u nu hoe dwaas u geweest bent? Hoe zei u dat ook alweer tegen Sarai? Laat het mij om uwentwil wel gaan. Nou, Abraham, het gaat u wel. Kijk eens hoe rijk u bent. En Abraham, bent u er een beetje gelukkig mee? En wat zei u nog meer? Laat mij om uwentwil leven. Nou, u mag leven. Maar zeg eens, Abraham, geeft het leven nog vreugde na alles wat er nu gebeurd is? En dit is dan alleen nog maar de horizontale lijn. Maar de betekenis van wat hier gebeurt gaat nog een spade dieper. God had immers de belofte van nageslacht aan Abraham gegeven. Nageslacht dat het land Kanaan beërven zou. Nageslacht waarin alle geslachten en volken van deze wereld gezegend zouden worden. Nageslacht waarin de zaligmaker geboren zou worden. Maar nu is zijn vrouw weg. Sarai is nu een van de vrouwen van de farao. Daarmee is ook de lijn naar Abrahams nageslacht weg. Dat heeft Abraham hier laten gebeuren. Hij heeft hier een bom gelegd onder de vervulling van de belofte van God. Oh, als je dan nog eens diezelfde woorden erbij haalt. Die woorden die hij tegen Sarai zei. Laat het mij om uwentwil wel gaan. Hoe kan het je nu wel gaan als je de vervulling van Gods belofte moet missen? En laat mij om uwentwil leven. Hoe kun je nu leven als je de lijn met het nageslacht, als je de lijn met de Heere Jezus Christus hebt doorgesneden? Daar zit Abraham.
Met zijn koeien en met zijn schapen. Koeien en schapen die voor hem het verderf betekenen. Het is gaan stormen in het leven van Abraham. Storm van beproeving. Die de boom dus alsnog blijkt te ontwortelen. De boom gaat om. Nee, dat gaat hij niet. Ja, wel als het van Abraham afhangt. Dan gaat de boom hier met een geweldige kraak ondersteboven. Maar niet als het van de Heere afhangt. In dat paleis van de farao gebeuren namelijk vreemde dingen. Er komen plagen over het koninklijk paleis. Wat en hoe, dat wordt ons niet precies verteld. Maar het paleis van de farao krijgt hier, om zo te zeggen, een voorproefje. Van wat honderden jaren later in de dagen van Mozes over heel Egypte komen zal. Plagen van de God van Israël met daarin hier dezelfde boodschap als in de dagen van Mozes. Laat mijn volk gaan. En die boodschap wordt door de farao gehoord. Goed mogelijk dat Sarai daar een rol in heeft gespeeld. Dat zij, toen al die plagen begonnen, de koning heeft verteld hoe het werkelijk in elkaar zit. En dan blijkt deze farao een heel andere man te zijn dan de farao in de dagen van Mozes. Want als deze farao de boodschap van die plagen begrepen heeft, dan gehoorzaamt hij direct aan de God van Abraham. Ja, de manier waarop zorgt er zelfs voor dat het juist Abraham is die uiteindelijk alle reden heeft om er met rode wangen van schaamte bij te staan. Abraham moet namelijk direct naar het paleis komen. Daar staat hij. Voor de troon van die machtige farao. En daar beuken de verwijten op de aartsvader in. Wat hebt u gedaan? Waarom hebt u de waarheid niet verteld? Waarom hebt u verteld dat ze uw zus is, zodat ik met haar getrouwd ben? Beschamend toch. Daar staat Abraham. Hij had zijn oordeel over de Egyptenaren al klaar. Egyptenaren, dat zijn van die heidenen. Die kunnen zomaar mij doden om er met mijn vrouw vandoor te gaan. En dan moet hij van de farao horen. U bent degene die van het juiste pad is afgegaan. Omdat u gelogen hebt. Daarom is de ellende hier gekomen. De heidense farao moet Gods dienaar Abraham beschaamd maken. Zoals ook wij ons daaraan kunnen bezondigen. Door al te makkelijk te zeggen, de wereld dit en de wereld dat. Terwijl ondertussen de wereld alle reden heeft om ons beschaamd te laten staan met alles wat wij zelf doen. Aan zonde en ongerechtigheid. De laatste woorden van de farao zijn kort en duidelijk. Daar is uw huisvrouw. Neem haar. En ga heen. Waar gaat Abraham? Moet toch met gloeiende wangen zijn geweest. Wat beschamend. En daar geeft zonde en ongeloof nu alle reden toe om je diep te schamen. Te schamen voor de wereld. Te schamen voor God. Daar gaat Abraham. Ja, het zal met gloeiende wangen van schaamte zijn. Maar toch ook met een hart wat opspringt van vreugde. Hij heeft zijn vrouw terug. En dus ook, hij heeft de belofte terug. Die belofte die door eigen toedoen op losse schroeven stond. Die belofte is gered. Waar Abraham een bom onder die belofte had gelegd. Daar heeft de Heere getoond dat die belofte door hem ja en amen is. Waar Abraham in die storm van de beproeving als een boom is die begint om te waaien. Daar is het Gods krachtige hand die de boom heeft vastgehouden. Zodat ze niet om zou vallen. Maar zodat ze des te krachtiger juist zou wortelen in dat belofte woord van God. Lieve mensen, wat doet u als de storm opsteekt? De storm van de beproeving in uw leven, in het jouwe. Abraham laat hier zien, als de storm van de beproeving in je leven opsteekt, dan ga je ondersteboven. Als God je niet overeind houdt.
En dat is dan ook te zien. Dat God dat doet. Dat hij zijn kinderen overeind houdt. Ondanks eigen dwaze keuzes. Ondanks eigen zwakte en ongeloof. Hij houdt zijn kinderen overeind. Hij doet het vanwege zijn eigen belofte. Hij doet het vanwege dat nageslacht waar zijn belofte zo vol van is. Jezus Christus, de enige die in elke beproeving en in elke verzoeking staande bleef. Zelfs als je vanmiddag zeggen moet, ik ben al gevallen. Zelfs als je vanmiddag zeggen moet, staande blijven, nee, ik ging onderuit. Zelfs dan, omwille van Christus, wil hij je vanmiddag weer overeind trekken. Beleid dan je vallen aan hem. Want dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dus ook van de zonde van uw val in ongeloof. Wat zeg je? Ken je hem nog niet? Nee, dan is er ook geen geloof dat beproefd kan worden. En dat kan dan misschien makkelijk klinken. Ken hem niet, geen geloof dat beproefd kan worden. Die storm blijft me dan maar weer bespaard. Kan makkelijk klinken. Maar dan zeg ik je vanmiddag, dan ben je er pas echt beroerd aan toe. Want al heb je alle koeien en alle schapen van de farao, alle rijkdom en overvloed, zonder Gods belofte zal het je niet wel gaan. Zonder Gods belofte zul je niet leven. Zonder Christus moet je sterven. Eeuwig sterven in de zonde, in de schuld. Je kunt alleen leven en het kan je alleen wel gaan. Als je de belofte hebt, als je Christus kent. Ja, dan is het waar. Leven met hem is geen leven zonder stormen. Beproeving zal je niet bespaard blijven. Maar waarom? Waarom denk je? Waarom denk je dat Abraham bij deze beproeving niet zo snel als dat hij kon weer teruggegaan is naar Haran? Dat is omdat Abraham gemerkt heeft hoe rijk, hoe heerlijk het leven met God en met Gods belofte van Jezus Christus is. Dat is zo heerlijk, zo rijk, dat het elke beproeving in dit aardse bestaan waard is. Omdat, ja, omdat bij elke beproeving hij zelf degene is die ervoor zorgt dat je niet ten onder gaat. Omdat hij zelf degene is die in de beproeving de zijnen overeind houdt. Wat doet u? U die de Heere kennen mag. Als de storm van de beproeving in uw leven opsteekt. Oh, wat kan bitter wezen. Hè? Wat kan zwaar vallen. Maar de Heer is erbij. De Heer is erbij. Laat die zoete nasmaak uw hart verlichten. De Heer is erbij. Zijn goddelijke hand houdt de boom staande. Doet u nog dieper wortelen. In die vaste grond van zijn belofte woord. Zie hem gaan. Abraham, zie hem gaan. Daar steekt hij de grens weer over. De grens van Egypte naar Kanaan. Met Sarai aan zijn zijde. Met de Heere aan zijn zijde. De God met wie Abraham verder kan. De God met wie u verder kan. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat kan het waaien in het leven van uw kinderen? Kunnen er een stormen opsteken? Stormen van beproeving. Zoals hier bij Abraham. Heere, u weet van de beproeving in ons eigen leven. Misschien wel een storm die op dit moment raast. Waarvan we ons afvragen, zal hij de boom niet omver trekken? Ach, Heere, we zien bij Abraham dat dat wel gebeuren moet. Als u het van een mens alleen af laat hangen. Maar u laat bij Abraham toch ook zien dat het niet van een mens alleen afhangt. Maar dat het uw hand is die de boom staande houdt. Geef ons daar zicht op. Laat dat rust geven aan ons gekwelde hart. En geef, Heere, dat we in het bittere van de beproeving de zoete nasmaak mogen proeven van het feit dat u daarin met ons bezig bent. Dat u bemoeienis hebt met ons leven. Dat u ons leren wilt om steeds meer en steeds dieper en steeds vaster verworteld te raken in uw belofte. Zoek ons op, Heer, als we u nog niet kennen. Als we dus de storm van de beproeving ook niet kennen. Wat kan het makkelijk lijken. Fijn en prettig. Maar leer ons, Heer, wat Abraham leren moest. Met alle koeien en schapen van de farao. Een verderfelijke schat zijn. Als je daarmee de belofte van God kwijtraakt. Doe ons u zoeken, Heer. Doe ons u vinden. Al geeft het hier in het leven op aarde zijn stormen. Dat we mogen proeven. En mogen geloven. Dat geen enkele storm opweegt tegen de rijkdom van het kennen van u. Van het leven uit de genade van de Heere Jezus Christus. En van het heerlijke uitzicht op het eeuwig hemelleven. We danken u voor het goede wat u ons deze zondag gegeven hebt. Gaat u mee, Heer, als we nu van hier gaan. Naar huis, naar de plek waar we moeten zijn. Sterk ons voor de nieuwe week. Gedenk ons als gemeente, gedenk de broeders van de kerkenraad. Gedenk onze ambtsbroeder, dominee Post, met zijn gezin. Wilt u hem op deze plaats zegenen, tot een zegen stellen. En ook geven dat de rust van de vakantie hem goed zal doen. Zegen in de komende week de zaak van uw koninkrijk. Laat uw koninkrijk komen, Heere. Ook in haar voleinding. In uw wederkomst, o Heere Jezus Christus. Bewaar ons ervoor dat we in dat uur onder uw oordeel moeten vallen. Geef dat we in dat uur u met vreugde en dankbaarheid groot mogen maken. Geef uw genade, Heere. Aanvaard onze dank, vergeef onze zonde. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot psalm 66 uit deze psalm, het vierde en het zesde vers. Psalm 66, 4 en 6. Thank you. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.